Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 119 en daarvan het 32e vers willen wij gaan zingen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En wat er verder volgt in vers 32 van Psalm 119. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 36... daarvan het 16e tot en met het 38e vers. Als schriftlezing wordt u genoemd Ezechiël 36, vers 16 tot en met 38, na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 19, vers 7.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Ezechiël 36, vanaf het 16e vers tot het einde van het hoofdstuk. Beides geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende: Mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid eener afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit om des bloeds wil, dat ze in het land vergoten hadden en om hun drekgoden waarmede zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen waarheen zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide: deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die in het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen waarheen zij gekomen waren. Daarom zegt tot het huis Israëls: zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, dien gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt, en de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, Spreek de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zou geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen, en ik zal u uit al de landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u springen, en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen, en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God wezen. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend, schaamt u, en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dage als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen, en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden, en het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die erdoor ging. En ze zullen zeggen, dit land, dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn weten, dat ik de Heere de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik de Heere heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op haar gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensen kudden, en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze middag in een dienst van nabetrachting stilstaan bij Gods woord zoals u het vindt in Ezechiël 36 en daarvan het 31ste vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wilt u ons alles schenken wat deze middag nodig is? Uw woord is gelezen, de tekst is afgekondigd, we staan op het punt om te gaan luisteren naar de prediking van uw woord. En nu zijn we in alle dingen afhankelijk van u, Heere. Dat geldt voor ons spreken en dat geldt voor ons luisteren. Laat het zo mogen zijn dat niets dan uw eigen woord gesproken wordt. En dat het zo uitgelegd mag worden dat het allereerst in overeenstemming is met uw heilige bedoeling. Dat het begrijpelijk mag zijn voor ons verstand. Dat het Heere aan het hart gelegd mag worden. dat het een boodschap mag bevatten voor ouderen en voor jongeren. Ja, voor ons allen, hier in de kerk en thuis meeluisterend. Dat het een boodschap mag bevatten voor hen die vanmorgen deelnamen aan het heilige avondmaal en voor degenen die vanmorgen afbleven. Heere, wilt u ons hart inwinnen voor het woord van deze middag? Het is geen gemakkelijk woord. Misschien is het zo dat toen we de tekst hoorden afkondigen of die eerder deze week lazen, er in ons hart wel een bepaald verzet opkwam. Moet het daarover gaan? Maar Heere, laat ons vanmiddag zien dat het uw woorden zijn en dat u er een wijze bedoeling mee hebt. En laat dan niet alleen de betekenis, maar ook de bedoeling van dit woord en van deze belofte duidelijk voor ons mogen worden. Ja, boven alles, Heere, wilt u de beloften die we gelezen hebben ook zelf door genade in ons leven vervullen. En dan hebben we gelezen over heel verschillende beloften. Over de belofte van de heiliging van uw naam. En over de belofte van de afzondering uit de heidenen. Over de belofte van het nieuwe hart, het vlezenhart. Over de belofte van rein water. Over de belofte van de Heilige Geest. Over de belofte van uw onderhoudende genade. Maar ook over de belofte van een walg te hebben van onszelf. Heere, wilt u het werken? Wilt u door uw geest onze harten inwinnen voor uw woord? We doen u deze middag voorbeden voor diegenen die misschien juist bij de klanken van onze tekst het moeilijk kunnen hebben. Omdat ze een heel laag beeld van zichzelf hebben. Omdat ze zichzelf ook niet kunnen zien als geschapen en gewild door u, als schepper van alle leven. Heere, zou u bijzonder aan hen willen denken. En wilt u geven dat ze mogen onderscheiden tussen gevoelens van minder waard zijn en datgene wat in onze tekst bedoeld wordt. Wilt u, Heere, gedenken aan degene die in hun leven moesten meemaken hoe ze vernederd werden door andere mensen. Hoe ze beschadigd werden en gekwetst werden. Misschien ook lichamelijk beschadigd werden. Of psychisch. Heere, u kent alle nood en alle moeite. We leggen het in het gebed voor u neer. Gedenkt u. Wilt u aan ons denken, Heere, vanmiddag wanneer we u voorbeden doen voor het werk in het midden van de gemeente? Wil u het zegenen? Niet alleen de prediking van het woord, maar ook het werk in het midden van de gemeente. Wanneer de broeders op bezoek gaan, wilt u dan zelf meegaan en wijsheid en krachten schenken? En boven alles in het gesprek, als het gevoerd wordt, ook openingen geven, van hart tot hart. Heere, wilt u denken aan het werk van de catechisatie en van de belijdeniscatechisatie, de lidmatenkring? We dragen ook de openstelling van de kerk aanstaande zaterdag aan u op. Laat het, Heere, tot zegen mogen zijn en laat de mensen die onbekend zijn met uw woord en met uw dienst in aanraking komen langs deze weg met dat woord van u. En met datgene wat u daarin te zeggen hebt, stel het tot zegen. Heere, gedenk aan het kerkelijke leven buiten onze gemeente. Gedenk aan de kerken waartoe wij behoren, maar ook de andere kerken in Nederland. Wilt u er wonen en wilt u er werken? Al hebben wij het verdiend, Heere, dat u niet meer onder ons zou wonen en niet meer uw werk zou doen. Wij hebben het in zoveel opzichten verzondigd tegenover u. Ja, in alle opzichten. Maar we pleiten, Heere, op uw genade, op uw onveranderlijke belofte. Juist ook op die beloften die u hebt gedaan aan een volk in ballingschap dat het alles verzondigd had. En dat uw naam door het slijk had gehaald. En toch hebt u in genade aan dat volk gedacht. Dat was het oude volk van Israël. En we mogen deze middag ook heel bijzonder voor dat volk bidden. Nog altijd mogen we toch in het licht van uw woord zeggen, zijn zij degenen die de beloften toegezegd hebben gekregen. En wilt u daarom de prediking van het evangelie van Christus rijk zegenen ook onder hen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat velen van de Joden tot geloof en bekering mogen komen in de beloofde Christus der Schriften die gekomen is. Laten ze mogen bekennen wat tot hun vrede dient. En wilt u het deksel dat op hun ogen is wegnemen. Maar Heere, tegelijkertijd mogen we u ook bidden voor de kerk uit de heidenen die woont in de tenten van Sem. Die u zelf een plaats gegeven hebt daar. Laat het zo zijn, Heere, dat uw beloften ook mogen worden vervuld te midden van dat deel van uw kerk en ook onder ons. Ook in de gemeente hier in Rotterdam. Het is uw onderscheidende genade nog, Heere, dat wij de kerk niet voorbij liepen zoals dat voor velen gold, maar dat u ons naar binnen liet gaan. Dat u ons hier hebt gebracht, misschien wel met tegenzin. En misschien hadden we wel liever de natuur opgezocht en de zon opgezocht als het aan ons gelegen had. En nu hebt u ons er nog voor bewaard om uw woord te mijden. Nu hebt u ons nog gebracht onder uw woord. Mag het zo zijn, Heere, dat vanmiddag het licht van die zonne der gerechtigheid eens mag gaan schijnen in de stikdonkere nacht van ons natuurlijke leven. Mag het zo zijn, Heere, dat die zonne der gerechtigheid eens op mag gaan voor mensen die wandelen in de duisternis en die gezeten zijn in de banden van de dood. Heere, zo bidden we van u, of u schenken wil wat wij niet verdienen, want dat moeten we voor u belijden, Heere. Wij hebben niets verdiend, maar denk aan ons in uw genade en geef dan alles wat nodig is. Ontferm u zich over de rouwdragenden onder ons. Gedenk hen die het psychisch moeilijk hebben. Wil ze allen ondersteunen, Heere, ook de eenzamen, de verlatenen. We dragen ze aan u op. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Psalm 103 en daarvan het 7e en het 9e vers willen wij gaan zingen. Vers 7, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En ook vers 9 van Psalm 103, daar zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst. Kerkelijke kassen en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 107 en daarvan het 15e vers willen wij zingen in antwoord op de prediking. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil, nu rijst de vreugde, de baren zijn effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid, na zoveel angstig slaven, daar God hen veilig leidt in hun begeerde haven. Het 15e vers van Psalm 107 in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, een van de bijzonderste dagen, een van de hoogtijdagen in het jaar voor het oude volk van Israël, dat was Grote Verzoendag. U weet wellicht wat er op die dag gebeurde. Het gebeuren op die dag speelde zich vooral af rondom twee bokken. Eén van die twee bokken moest geslacht worden. Bloed moest opgevangen worden en dat moest binnen in het heiligdom gebracht worden. Tot voor de ark en tot op het verzoendeksel van de ark. Dan moest nog een tweede bok genomen worden. En met die bok gebeurde iets anders. De hoge priester legde op een symbolische wijze de zonde van heel het volk op die tweede bok, door de zonde van het volk te belijden voor Gods aangezicht. En nadat die bok als het ware beladen was met de zonde van heel het volk Israël, dan werd die bok de woestijn ingestuurd, de woestijn ingelaten door een man die voorhanden was, zoals de Bijbel het zegt. En die werd weggeleid in een afgezonderd, letterlijk staat er in het Hebreeuws, een afgesneden land, zodat die bok nooit meer terug zou komen. Een hoogtijdag, want op een symbolische manier werd er verzoening gedaan voor de zonde. U zou het iets kunnen vergelijken met een bediening van het heilig avondmaal. Al vindt dat natuurlijk vaker dan één keer per jaar plaats. En nu staat er in Leviticus 23 een heel bijzondere bepaling als het gaat over die grote verzoendag. Dan staat daarbij dat de mensen op die dag geen werk moeten doen. Maar dan, want alle ziel die op diezelfde dag niet verootmoedigd zal zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Alle ziel die niet verootmoedigd zal zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Hoe was het, gemeente, vanmorgen? Hoe was het met u allen? En met mij. Hoe was het wanneer we bleven zitten in de bank en niet aangingen aan het heilig avondmaal? Let op, de vraag is vanmiddag niet: ging u aan of ging u niet aan allereerst? Maar de vraag is: bent u verootmoedigd? Toen u daar zat in uw bank en anderen zag aangaan, hebt u daar gezeten met een onverbroken, met een onverschillig hart? Hebt u daar misschien wel neergezien op degenen die wel aangingen en uw hoofd geschud? Of werd u verootmoedigd? Of ging er vanuit de bank en vanuit de plaats waar u was een gebed omhoog naar de hemel: Heere, nu kan ik geen avondmaal houden en dat legt de nood en de schuld bloot van mijn leven. En als u wel aan het heilig avondmaal aanging, werd u verootmoedig. Toen u misschien in de tekenen van brood en wijn iets mocht zien van de liefde van Christus voor zondaren. Toen u in het gepredikte woord iets mocht horen van zijn liefde voor een kerk van ellendigen in zichzelf, werd u verootmoedigd, want alle ziel die op die dag niet verootmoedigd zal zijn geweest, zal worden uitgeroeid uit haar wolken. Onze tekst van deze middag spreekt over verootmoediging als een belofte van het genadeverbond. En daar willen we met Gods hulp over gaan nadenken. Een wonderlijke belofte van het genadeverbond. Dat schreven we bij onze tekstwoorden. We letten op drie gedachten. Allereerst op de achtergrond van die belofte. Vervolgens op de inhoud van die belofte. En tenslotte op het doel van die belofte. De achtergrond. Wanneer klinkt dit woord? Wie geeft het door uit de mond van de Heere? In welke tijd? Aan wat voor mensen? Tegen welke achtergrond? Vervolgens de inhoud. Wat betekent dit woord? Wat houdt het in? Een walging hebben van uzelf. En wat betekent het niet? En tenslotte, wat is het doel? Wat voor doel heeft de Heere ermee als Hij deze woorden laat beschrijven? Wat voor doel heeft de Heere ermee als ook deze belofte geschreven is niet met inkt, maar met het bloed van Christus? Ezechiël, wie was dat precies? Voor een antwoord op die vraag moeten we een ogenblik terug naar zo'n 10-12 jaar voordat de stad Jeruzalem verwoest werd. U weet wellicht, dat is gebeurd in het jaar 586 voor Christus. Toen is de stad in puin gelegd, toen zijn de mensen, de inwoners van Jeruzalem, massaal weggevoerd door Nebukadnezar in de richting van Babel. Maar zo'n 10 jaren, zo'n 12 jaren voordat dat gebeurt, voordat haast alle inwoners van Jeruzalem en van Juda worden weggevoerd, vond er ook al een wegvoering plaats. U kunt daarover lezen in 2 Koningen 24 en u kunt daar lezen dat het ongeveer 10.000 mensen zijn geweest die toen zijn weggevoerd. Ook al best veel, maar lang niet alle Israëlieten. 10.000, wel belangrijke inwoners van Juda en van Jeruzalem. De handwerkslieden, de ambachtslui zouden wij zeggen, de timmerlieden, de anderen die hun werk deden en die de stad onderhouden en die bezig waren met allerlei belangrijke onmisbare werkzaamheden. En ook de adel, de hogere laag van het volk van Juda. En die 10.000 mensen, we zouden ze kunnen typeren als de bloem van de natie, de belangrijksten. Die 10.000 die worden weggevoerd naar Babel en die krijgen daar een plaats bij de rivier Kebar. Een zijrivier, een kanaal eigenlijk van een van de grote rivieren in Babel, de Eufraat of de Tigris. En onder die 10.000 mensen is er ook een jonge man van 25 jaar. Ezechiël. Ezechiël die opgegroeid is als de zoon van een priester. En wanneer je in Israël de zoon was van een priester, dan wist je, dan word ik later, als ik 30 jaar ben, ook priester. Als je zoon was van een profeet, werd je geen profeet. Maar als je zoon was van een priester, geboren uit de priesterstam, dan werd je zelf ook priester op je 30ste. Misschien dat Ezechiël er als jongen en als jonge man wel naar verlangd heeft en naar uitgezien heeft. Straks op mijn 30ste zal ik mogen dienen in de tempel van Jeruzalem. Maar het ging anders. De Heere ging een heel andere weg met Ezechiël. 5 jaren voor zijn 30ste werd hij samen met 10.000 anderen weggevoerd naar Babel. En hij kreeg daar ook een woonplaats bij die rivier de Kebar. En als hij daar dan 5 jaren is, dan gebeurt er iets wonderlijks. Want dan gaat de Heere Ezechiël roepen tot profeet. Dat is iets van het wonderlijke, niet na te rekenen werk van de Heere, van die wonderlijke leiding van de Heere. Ezechiël had misschien gedacht, op mijn 30ste word ik priester. Daar had hij op gerekend. En nu wordt hij weggevoerd. En hij ziet er niets meer van gebeuren en niets meer van uitkomen. En dan is hij 30 jaar en dan wordt hij geroepen tot ander ambt, profeet. Zo kan de Heere nog wonderlijke wegen gaan in het leven van mensen en heel bijzonder in het leven van zijn kinderen. Dat hij een weg gaat waar u niet op gerekend had. Een weg die misschien wel door de diepten en door de beproevingen heen gaat. Een weg om zo te zeggen uit het land van Juda naar het land van Babel en naar de omgeving van de Kebar. En toch een weg waarin de Heere zijn wijze bedoelingen heeft. Ezechiël wordt geroepen tot profeet. Daar blijkt ook in de wonderlijke goedheid van de Heere voor die 10.000 mensen daar in Babel. Want die krijgen een knecht van de Heere die het woord van God aan hen bekend maakt. De Heere wil nog tot dat volk daar in Babel spreken. Niet alleen in Jeruzalem waar Jeremia nog was, waar wellicht nog enkele andere profeten zijn geweest, maar ook daar in Babel bij die 10.000. Ezechiël profeet, hij heeft het niet makkelijk gehad om verschillende redenen niet. Ezechiël, ach wat was die zelf? Dat hebben we gelezen en dat kunt u ook lezen als u zijn profetenboek leest. Want als u een klein beetje bekend bent met de Bijbel en met de profetieën van Ezechiël, dan weet u wel dat Ezechiël daar altijd weer op een bepaalde manier genoemd wordt. Altijd weer wordt hij genoemd mensenkind. En dat duidt Ezechiël aan in zijn zwakheid. Mensenkind, broze, vergankelijke mens. Zoon van Adam. Makkelijk is de taak die Ezechiël heeft ook niet als we even letten op, laten we het maar noemen, zijn gemeente. Die 10.000 mensen voor wie hij preken moet. Wat zijn dat voor mensen? Wel, dat kunt u nalezen in Ezechiël 2. Daar zegt de Heere er maar bij voorbaat bij. Ezechiël, daar zijn wederwilligen onder. Mensen die niets moeten hebben van uw woorden. Daar zijn doornen onder. En daar zijn schorpioenen onder. Dat zijn een paar woorden die de Heere zelf gebruikt. Geen makkelijke taak voor de profeet. En zeker niet als we ook nog letten op wat Ezechiël aanvankelijk moet verkondigen. Want wat is dat? U moet nog maar eens, het mooiste zou zijn wanneer u het Bijbelboek Ezechiël nog eens voor uzelf doorleest. Maar alleen al wanneer u het doorbladert en u leest de opschriften boven de hoofdstukken, dan ontdekt u wel dat het in die eerste, laat ik zeggen, 20 hoofdstukken van Ezechiël alleen maar, bijna alleen maar gaat over de verwoesting van Jeruzalem, over het oordeel van God. over de schuld van het volk. Geen makkelijke boodschap die Ezechiël moet brengen. Hij is aanvankelijk, en dat heeft 7 jaren geduurd, een prediker van het oordeel die de schuld van het volk moet aanwijzen. Als een dienaar van het woord dat doen moet, als een profeet dat doen moet, is dat geen gemakkelijke taak. En geen taak die een dienaar van het woord ook gemakkelijk en met vreugde doet. Of hij moet zien op het doel wat de Heere ermee heeft. Maar Ezechiël zal het bij tijd en wijle niet makkelijk hebben gehad met deze dingen. Onder doornen, onder schorpioenen, altijd weer komen met die boodschap van, ja, hij heeft ook wel mogen wijzen op de ontfermingen van God. Ezechiël 16. Maar dat zijn toch wel wat uitzonderlijke stukken in het eerste deel van het profetenboek. 7 jaren lang. En dan, na 7 jaar, komt er een vluchteling het kamp van de Israëlieten daar bij de Kebar binnen. Hij is vermoeid vanwege de lange reis, zijn kleren bedekt met stof, en daar staat hij te midden van die weggevoerde Israëlieten en hij roept het uit in grote smart, in groot verdriet. Ze is geslagen, de stad. Jeruzalem is gevallen. Dat was precies wat Ezechiël al die jaren had moeten profeteren. De Heere komt met zijn oordelen en de stad Jeruzalem zal verwoest worden en de tempel zal in puin gelegd worden. De Heere zal de zonde van het volk bezoeken. En de Israëlieten daar in Babel, ze geloofden het niet. Maar nu komt daar een getuige en die zegt het. De stad Jeruzalem is gevallen. En vanaf dat moment slaat de boodschap van Ezechiël om. Dan krijgen zijn profetieën een heel andere toon. Dan is het niet meer het oordeel van de Heere dat hij allereerst aanzeggen moet. Maar dan is het vooral de troost van de Heere die hij brengen moet. Dan klinken er allerlei troostprofetieën. U zou haast kunnen zeggen, dan wordt Ezechiël een evangelist in het Oude Testament. Dan gaat hij wijzen op de ontfermingen en de barmhartigheden van God. En dat geldt zeker ook voor de schriftlezing van deze middag. Want wat moet Ezechiël onder die omstandigheden tegen een volk waaronder distels en schorpioenen en wederwilligen zijn, wat moet Ezechiël tegen deze mensen profeteren? Dat de Heere bij zichzelf vandaan een nieuw begin wil maken met het volk. Ik zou het ook anders kunnen zeggen, dat de Heere trouw blijft aan zijn verbond, ondanks alle zonden van het volk. En dan komen we dicht bij onze tekst. Dan gaat Ezechiël dat duidelijk maken met een aantal profetieën. Ik wijs u er 7 aan zonder ze verder te behandelen. Maar wanneer u uw Bijbel voor u hebt, dan kunt u dat zien. Dan begint Ezechiël erop te wijzen in vers 23 dat de Heere zijn naam zal heiligen, want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. Dat is het eerste. Ik zal mijn naam heiligen. Ik zal zorgen voor de eer van mijn naam. Tweede belofte. Een vers verderop, vers 24. Ik zal u uit de heidenen halen. Dat wil zeggen u terugbrengen naar het beloofde land. Naar Juda en naar Jeruzalem. Derde belofte, vers 25. Ik zal, wanneer ik u daar terugbreng in het land, ik zal rein water op u sprengen. Dat is natuurlijk nog veel meer dan dat het volk alleen maar terugkomt uit de ballingschap. Dat wil zeggen dat de Heere reiniging belooft van de zonde. Ik zal rein water op u sprengen. De vierde belofte, vers 26. Ik zal u een nieuw hart geven, het stenen hart uit uw midden wegnemen. U een vlezen, een levend, een kloppend hart geven voor de Heere en voor zijn dienst. En dan de volgende belofte, vers 27. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En die geest zal ervoor zorgen dat u in mijn wegen zult wandelen. En mijn rechten, mijn geboden zult bewaren en doen. En dan nog twee beloften in vers 29. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En als laatste, ik zal geen honger op u leggen. Ik zal u dus terugbrengen. Ik zal u geestelijke zegeningen en voorrechten geven. Ik zal uw schuld vergeven. Ik zal uw leven vernieuwen. Ik zal u onderhouden. Ik zal voor u zorgen. Dat zijn allemaal kostbare beloften. Beloften allereerst voor het volk van Israël. Want daar worden die beloften allereerst aangedaan. Wij moeten in het licht van Gods woord ook maar nooit vergeten dat de kerk van het Nieuwe Testament die uit de heidenen komt, inderdaad om zo te zeggen woont in de tenten van Sem. Maar vervolgens niet alleen aan Israël. Want deze beloften, ze hebben ook betekenis, ja voor wie? Voor wie hebben deze beloften nu eigenlijk betekenis? Dat komen we misschien duidelijker op het spoor als we nog even letten op de manier waarop deze beloften geformuleerd zijn, als ik het zo zeggen mag. Deze beloften zijn namelijk beloften zonder voorwaarden. Daar zijn beloften die kennen een voorwaarde. Voorbeeld, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Wie klopt, zal opengedaan worden. Daar ligt een bepaalde voorwaarde in. U zou mogen zeggen, dat is een voorwaarde die de Heere uiteindelijk zelf ook vervult. Het zal door zijn genade zijn wanneer die voorwaarde vervuld wordt. Jawel, maar toch een belofte met een voorwaarde. Maar dit is een belofte zonder voorwaarde. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal rein water op u sprengen. Ik zal u uit de heidenen halen. Nog een keer de vraag, voor wie krijgen die beloften waarde? Voor u. Krijgen ze waarde voor u? Voor jou? Voor mij? Want ze krijgen waarde voor mensen die het moeten leren dat ze zelf geen ene voorwaarde meer kunnen vervullen. Ze krijgen waarde voor mensen met een stenen hart, met een onrein bestaan. Wat zou het nou een zegen zijn als we vanmiddag met alles wat we horen en misschien ook weer vergeten, maar als we vanmiddag eens naar huis gingen, als je nu nog een onvernieuwd hart hebt, een stenen hart hebt. Maar wat zou het een zegen zijn als je vanmiddag eens naar huis ging met het gebed, Heere. Nu heb ik gehoord dat er een belofte in uw woord staat voor mensen met een stenen hart. Zou u die belofte ook in mijn steenachtige leven willen vervullen? Nu heb ik gehoord dat er in uw woord een belofte staat voor mensen met een onrein bestaan. Ik zal rein water op hen sprengen en ge zult rein worden. Zou u mij willen reinigen Wat zou het een zegen zijn als we de hemel eens gingen bestormen met deze beloften van God. In de belijdenis dat we het niet verdiend hebben. Maar dan toch pleitend op deze woorden. Geliefde gemeente, het zal toch ook wat zijn als u verloren gaat. En nooit acht geslagen hebt op deze woorden. Het zal toch ook wat zijn als u deze woorden vanmiddag naast u neerlegt. Als u degene die deze woorden spreekt, verwerpt. Maar als dan al die zaken geschonken zullen worden door de Heer. En het zijn nogal een zaken waar het over gaat in Ezechiël 36. Wat zal dan de reactie zijn van het volk dat zo door de Heer gezegend is? Niet alleen met tijdelijke zegen, dat is groot, maar daar ga ik uiteindelijk nog mee verloren. Maar als ik nu ook die geestelijke zegen mag hebben ontvangen, wat zal dan de reactie zijn van dat volk? Wel, dan komen we bij onze tweede gedachte en bij onze tekst. Dan zegt vers 31, dan zult gij, en dat is ook een belofte, dan zult gij gedenken. Gedenken. Waaraan? Ja, natuurlijk aan de genade van God die het volk heeft teruggebracht. Aan de genade van God waardoor hun hart vernieuwd is. Aan de genade van God waardoor hun hart gereinigd is. Daar zullen ze aan denken. Jawel, daar zullen ze ook wel aan denken. Ik zou niet graag vanmiddag zeggen, gemeente, en ik zou het woord ook niet prediken, als ik niet zou zeggen dat de kerk van de Heere daar ook aan zal denken en ook aan heeft te denken. Om de lijnen maar door te trekken naar de avondmaalzondag. Wanneer u hebt mogen aangaan, dat u zult gedenken aan datgene wat de Heere misschien wel door de genade van zijn geest schonk. Bij de tekenen van brood en wijn. Of wat de Heere schonk onder de prediking van het woord. Het is zeker bijbels en het is zeker nodig om dat te gedenken. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Maar daar zal in het leven van Gods kind ook een ander gedenken zijn. Het gedenken waar de tekst van spreekt. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. Ja, daar ook aan. Dan zult gedenken aan wie u was voordat de Heere u opzocht en voordat de Heere u vond. En u zult denken aan uw boze wegen. O God, wat heb ik gedaan? Waar ben ik naartoe gegaan? Waar heb ik ooit in mijn eertijds, in mijn vroeger, mijn voeten voor gebruikt? Waar heb ik mijn handen voor gebruikt? Waar heb ik mijn mond voor gebruikt? Waar heb ik mijn gedachten en mijn denkvermogen voor gebruikt? Dan zult ge gedenken aan uw boze wegen en aan uw handelingen die niet goed waren. Niet goed. Hebt u het teruggekregen? Die weg van voor uw bekering, die boze handelingen van misschien wel 10, 20, 30 jaar geleden, de zonden van uw jongheid misschien, waarvan de dichter zegt, dat hij ze maar niet kwijtraken en zichzelf vergeven kan, al kende die genade. En al kende die het wonder van de vergeving. Sla de zonde nimmer ga die mijn jongheid heeft bedreven. Kennen we iets van deze dingen en van dit gedenken? Ook als we voor heel veel zonde bewaard werden. Als we voor allerlei uitbrekende zonden bewaard werden, dat is een zegen. Als we nooit in de gelegenheden zijn gekomen waar de naam van de Heer en de eer van de Heer en de wet van de Heer op een schandelijke en vreselijke wijze overtreden werd. Maar dan toch die boze wegen. Als de Heer ontdekkend werkt in je leven, dan ga je toch ook boze wegen krijgen en handelingen die niet goed waren in de kerk. O God, hoe heb ik mijn oren gebruikt toen ik luisterde naar de stem van uw evangelie. Altijd dat woord veracht. Maar niet alleen, gemeente, en u bent me in gedachten wellicht al voor. U denkt, nee, niet alleen, dominee, niet alleen vroeger, niet 20, 30 jaar geleden alleen. Dan zult ge gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. Ook, en dat wordt hier vooral bedoeld, na ontvangen genade. Nadat de Heere in uw leven gekomen is. Nadat hij u had opgezocht. Nadat hij tot uw hart heeft gesproken. Wie ben ik geweest nadien? Kijk, dat is nog veel erger. Die zonde van vroeger. Die werden gedaan tegen God en tegen zijn wetten. Dat was erg. Maar die zonde van korter geleden, de zonde na ontvangen genade, dat zijn zonden tegen de liefde. Tegen de opzoekende liefde van Christus. En als de Heere door zijn geest mij daar nou eens wat van laat zien. Als hij dat, en dan trek ik de lijnen maar door naar het Nieuwe Testament. Als hij dat nu eens gaat laten zien in het licht van Christus lijden. Als hij eens gaat laten zien dat al die zondige gedachten van mij de doornen zijn die ik in Christus hoofd gedrukt heb. En toen ik vasthield aan die zondige gedachten en ze misschien wel koesterde en erop voortging, dat de rietstaf was waarmee ik Christus op zijn hoofd geslagen heb. Dat die zonden die ik gedaan heb met mijn spreken en met mijn woorden niet minder zijn dan de spotwoorden die hem toegeslingerd worden. Dat de zonde die ik heb gedaan met mijn handen, op wat voor plaats ook, dat het de nagels zijn die door de handen van Christus gedreven worden. En dat iedere zonde die ik doe, als het ware weer een hamerslag is op die grote spijkers, op die nagels. En dat de plaatsen waar ik naartoe ben gegaan en waar ik nooit had moeten komen. Plaatsen waar ik gezondigd heb of waar ik vatbaar was voor de zonde. Dat het de nagels zijn die door zijn voeten geslagen werden. Als ik daar iets van ga zien. Dieper nog. Als de Heilige Geest u nu laat zien dat u voor rekening mag liggen van Christus. En u ziet in dat licht dat u ook tegen hem en tegen zijn liefde gezondigd hebt. En u ziet hem als het ware zijn handen uitstrekken en zeggen: bind me maar met uw zonde. dan zal ik ervoor naar het altaar gaan. Doorboor me maar met uw zondige gedachten, dan zal ik ervoor bloeden. Doorboor mijn handen maar met de nagels van uw dadelijke zonde, dan zal ik ervoor lijden aan Golgotha's kruis. Als u iets ziet van deze dingen. En dat is, gemeente, dat voelt u wel aan, dat is iets anders dan de eerste ontdekking van een zondaar. Want dan zie ik dat ik tegen God gezondigd heb. Tegen zijn wet gezondigd heb. Wel tegen een goeddoend God gezondigd heb. Een langmoedig God. Een heilig God. Maar wanneer ik nog buiten de zaligheid sta, dan kan ik nog niet zien dat ik tegen mijn zaligmaker heb gezondigd. Want ik weet nog helemaal niet of het mijn zaligmaker is. Dan zal dat besef van het zondigen tegen Christus, die zijn handen voor mij heeft uitgestrekt, nog niet aanwezig zijn. Al is de ontdekking dan ook tot verdriet van het hart. Maar hier gaat het over ontdekking na alle ontvangen zegeningen geestelijk gesproken. Als u weten mag dat Christus voor u gestorven is. Als u weten mag dat Christus zich voor u liet binden. En als u dan iets ziet van uw zonde. En als u ziet wat u hem hebt aangedaan, o wanneer ik het zie, dan begrijp ik wat de profeet bedoelt als hij zegt: en gij zult een walging van uzelf hebben. Over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Nergens worden de zonden bitterder dan in het licht van een gewillige borg en zaligmaker die het zegt tegen de zijnen: ik voor u, maar ook ik door u gekruisigd, ik door u gebonden, ik door u met doornen gekroond. Als ik in het licht daarvan iets zie van wie ik zelf ben geweest in de achterliggende week, dan komt er een walging van mezelf. Niet een walging van mijn persoonlijkheid of van mijn uiterlijk of van mijn karakter op zich, maar zoals de tekst het zegt, een walging over mijn ongerechtigheden. Over datgene wat krom is, betekent dat letterlijk, wat krom is voor God. En over mijn gruwelen, over mijn afgoden. Wat voor afgoden dat dan ook geweest zijn. Misschien wel helemaal geen zichtbare afgoden voor de mensen, maar de afgod in het hart. Mijn eigen ik op de troon, een walging over mezelf. Gemeente, dan komt de vraag vanmiddag tot ons. Tot u, tot jou, tot mezelf. Wat heeft het heilig avondmaal uitgewerkt? Toen u bleef zitten, was het deze walging van uzelf. Als dat zo is, dan stel ik u in alle voorzichtigheid de vraag: hebt u er dan wel goed aan gedaan om af te blijven? Als u deze walging van uzelf kent, deze evangelische walging van uzelf, om het zo te zeggen: ik heb tegen de liefde van een Christus gezondigd die zich liet binden voor mij. Hoe was het toen u aanging, toen u misschien iets zag van hem? Is dit de vrucht? Want het heeft ons toch iets te zeggen dat na al die zegeningen die de Heere noemt in Ezechiël 36, dit zo ongeveer de laatste is. Dan zult ge gedenken aan uw boze wegen, aan uw handelingen die niet goed waren. En ge zult een walging hebben over uzelf vanwege uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Een van de toetsstenen, als het gaat om de vraag of het het werk van de Heer is, is de vraag altijd weer, waar brengt het u? Maar het grootste wat de Heere geeft en het kleine wat de Heere geeft, brengt, als het het werk van de Heere is, altijd weer in de verootmoediging. In deze walging over mijn zonde, over mijn schuld tegenover God. En na ontvangen genade en na de kennis van de Heer Jezus Christus, heel bijzonder ook over de zonde tegen de liefde van Christus. Want dat is de ergste zonde die je kunt doen. Ik weet wel, wij kunnen zeggen, de zonde tegen de Heilige Geest is de ergste zonde. Dat is dogmatisch waar. Maar als u het vraagt aan iemand die de Heere mag kennen en die Christus mag kennen, en u vraagt, wat is nou de ergste zonde? De ergste zonde, dat is de zonde die ik tegen de liefde van Christus doe. En daar is ook maar één geneesmiddel voor, en dat is het bloed van Christus. Daar is ook maar één troostbron voor, dat is het bloed van Christus. Maar dit is wel wat er is, niet een keertje, niet één keer, en dan heb je het gehad, maar iets wat telkens weer terugkeert in het leven van Gods kind. Dan zullen ze gedenken aan hun boze wegen, want die blijvende. En uw handelingen die niet goed waren, in het licht van een gekruisigde Christus. En ze zullen een walging hebben aan zichzelf. Wat is het doel van deze gave? Wat is het doel van deze belofte? Dat is onze laatste gedachte. Misschien dat is ook wel uw vraag. Wellicht. Wat is het doel? Wat heeft de Heere daarmee voor ogen? Misschien zegt iemand wel, dominee, ik kan er niet omheen, het is het woord van de Heere. Het zou wel waar zijn dat u het zegt, maar ik vind het toch geen mooie tekst vanmiddag. Ik vind het geen mooie tekst om nabetrachting te houden. Luister nog een ogenblik verder. Wat is het doel? Zover ik dat kan zien, heeft de Heere daar met eerbied gesproken. Vier bedoelingen mee. Hij geeft deze belofte allereerst met het oog op Christus. Dat is het eerste. Met het oog op Christus. Want vergis u niet, als de Heere deze belofte gaat uitwerken in het hart van een zondaar. Als ik ga gedenken voor Gods aangezicht wie ik geweest ben, wie ik was toen, lang geleden, toen de Heere me vond, maar ook wie ik na ontvangen genade geweest ben, erger nog, aangrijpende nog, gezondigd tegen de liefde, dan heeft de Heere wel als doel dat ik zou gaan walgen van mijn zonde en van mijn ongerechtigheid, en dat er een walging komt. Maar de Heer heeft ook als doel dat het tegenovergestelde van de walging daar komt. En het tegenovergestelde van het walgen is verlangen naar vreugde scheppen in me verblijden in, alles vinden in Christus. Dat is het doel. Als die walginger van mezelf komt, dan wil de Heere overhouden en ellendig, een arm volk, en om het in de taal van onze tekst van vanmiddag te zeggen, een volk dat walgt van, niet van een ander. Dat hebben we wel gezien, hè? Niet van een ander zijn zonde. Dat staat hier niet. Er staat, ge zult een walging hebben over uzelf. Maar dan heeft de Heere de bedoeling dat een zondaar zou gaan walgen van zijn eigen zonde. Van zijn eigen schuld. Maar dat hij zo ook alles zou gaan zoeken in die ene in wie God de Vader geen enkele reden voor walging heeft gehad. Want God walgt van al onze zonden. Laten we dat ook tegen elkaar zeggen vanmiddag. Dat wordt nog wel eens heel makkelijk tegenwoordig. U kunt dat lezen in allerlei bladen. Dat wordt nog wel eens heel makkelijk gezegd. Zomaar zonder onderscheid. God heeft een vreugde in je. En God heeft een welbehagen in je. En je bent een zoon of een dochter die geliefd is door hem. Nou, het is groot gemeend als dat gelden mag. Dat is een wonder van genade als dat gelden mag. Maar dat is altijd in Christus. Dat is altijd in Christus. Maar buiten Christus heeft God een walg van mijn zonde. Altijd. Maar er is er één in wie God hem welbehagen heeft. En dat is zijn eigen lieve zoon. En als God nu die walging gaat werken van de zonde in het hart van zijn kinderen, dan is het met de bedoeling dat ze wel walgen zullen van hun zonde, maar dat ze alles zullen zoeken buiten zichzelf in die ene borg- en zaligmaker, in die Christus, in wie hij een welbehagen heeft en in wie zij ook een welbehagen krijgen, in wie zij hun vreugde gaan vinden, in wie zij het leven gaan zoeken. Heere, nu deugt er van mij niets. Nu deugt er van mij niets. Met alles wat u geschonken hebt, ben ik weer een doorbrenger. En ben ik weer een mens die mezelf moet tegenvallen. Maar nu is er één die in alle opzichten voor u kan bestaan. Die gegevene door u, Christus Jezus. Dat lam dat zich wilde laten binden. Christus laat zijn kerk walgen van hun zonde met het oog op Christus en met het oog op het feit dat ze alles zullen vinden en zoeken in hem. Bedenk, gemeente, niet in plaats van. Niet, dan heb ik de walging gehad en dan kom ik in het volgende station en hoef ik nooit meer terug. Nee, nee, deze zaken gaan steeds dieper samen op. Steeds meer walgen van mijn eigen ongerechtigheid. Steeds meer strijden ook, komt zo nog. Maar steeds meer vinden en zien in Christus. Opdat hij de schoonste mag worden. Opdat u belang krijgt bij de genade die in zijn lippen uitgestort is. Dat is het eerste doel. Tweede doel. God doet zijn kerk walgen van hun ongerechtigheden met het oog op de zonde. U mag ook zeggen met het oog op hun heiligmaking. Dat is ook een heilige bedoeling van God, met deze belofte. Kijk, wanneer wij de zonde in ons leven niet zien, dan houden we eraan vast. Tegen een vijand die u niet ziet, kan u niet strijden. Dan heb u geen strijd. Als de zonde gaat wegen op mijn hart, als ik er iets van mag zien, dan krijg ik er last van. Dat is iets anders dan waar het in de tekst nog over gaat, maar dan krijg ik er last van. Dan ga ik vragen, hoe kan ik nou van die zonde verlost worden? Hoe kan die zonde me nu vergeven worden? Hoe kan ik van de schuld van de zonde bevrijd worden? Hoe vind ik iemand die mij van die zonde verlost? Maar als ik de zonde mag gaan zien in het licht van een zichzelf overgevende Christus, die niet alleen voor anderen, maar ook voor mij zich heeft overgegeven, dan komt er walging. Dan wordt de zonde bitter. En dan wordt er des te meer met de zonde gebroken en tegen de zonde gestreden. Dat is het tweede doel. Wat zou het een zegen zijn als de bediening van het heilige avondmaal dat nou mocht uitwerken. In het leven van degene die aangingen. Een walging van mezelf en een strijd tegen de zonde en een behagen gaan zoeken en gaan vinden in Christus. Derde doel, wat de Heere heeft. De Heere heeft het oog op Christus, op de zonde of op de heiligmaking. Het derde doel, de Heere heeft ook het oog op de naaste. Laat ik het maar heel kort zo zeggen, gemeente. Een bekeerd mens in eigen ogen heeft iets onuitstaanbaars, toch? Een gearriveerd mens die het is en die alles heeft, die heeft iets onuitstaanbaars. Maar een mens die door de Heere verootmoedigd wordt en die zichzelf gaat waarnemen als de grootste van de zondaren, die heeft iets innemends. Die heeft iets innemends. Die krijgt iets gunnends. Die zal het zeggen als het nou, en dan worden het geen klanken meer, maar dan wordt het beleving als het nou voor mij kon. Als het nou voor zo'n onreine, voor zo'n goddeloze, voor zo'n doorbrenger als mij kon. Dan kan het voor jou zeker. Dan kan het voor u zeker. Zo een gaat goed spreken van de Heere. Opdat de naaste voor Christus gewonnen worden. Dat heeft de Heere ook op het oog. Dat kunt u vanuit het verband van Ezechiël 36 nog wel bevestigd zien. Maar vanmiddag de vraag. En dat is dan de vraag nog een keer. Die stel ik aan mezelf. Die stel ik aan al degenen die hier vanmorgen aanzaten. Als er nu gemeente één niet had mogen komen. Als er nu van al die avondmaalgangers één niet had mogen komen. Omdat hij het minste waard was. Wie zijn stoel had er dan leeg moeten blijven. De Heere geven dat u in uw hart zult zeggen, o God, dat zou mijn stoel geweest moeten zijn. Want als ik zie op wie ik ben geweest, de Heere geven dat ik het zal zeggen in mijn hart. God geeft de walging met het oog op Christus. Met het oog op heiligmaking, met het oog op de naaste en het laatste doel. God geeft het met het oog op zijn eigen eer. Vandaar dat u het zo nadrukkelijk leest in vers 32. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere Heere. Het zij u bekend, in u geen enkele reden, maar ik doe het, en dat wordt in Ezechiël 36 ook keer op keer gezegd, ik doe het om mijn grote naamswil. Wel daartoe gaat de Heere nog uit en wil hij zondaren nog zaligen. Wanneer u vanmorgen aanging de Heere geven, dat te midden van allerlei andere vruchten die er zouden kunnen zijn na de bediening van het heilig avondmaal, dit ook de vrucht mag zijn tot zijn eer. Tot uw geestelijke kennis, tot uw verootmoediging. En opdat de naaste erdoor gewonnen mocht worden. En wanneer u vanmorgen niet aanging. De Heere weet wat voor strijd u ermee gehad kunt hebben. De Heere weet ook wat er in uw leven ontbroken kan hebben. En wat er ook in deze ogenblikken nog ontbreekt. Maar hij heeft in Ezechiël 36 zo duidelijk gezegd. Wat hij om niet en tot eer van zijn grote naam schenken wil. Dat het dan aan hem zou verbinden. Opdat het niet voor ons, niet voor iemand van ons zou gelden. Alle ziel die op die dag niet verootmoedigd zal zijn geweest, die zal uitgeroeid worden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, we hebben met gebrek gesproken. Want daar is niet gezegd dat het walgen dat er in dit leven is over de ongerechtigheid door uw kinderen eenmaal een einde zal nemen en plaats maakt voor eeuwige vreugde. Voor die vreugde waar Paulus van heeft gezegd dat hij wenst om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. O, daar zal het walgen van eigen ongerechtigheden voor goed een einde zijn. Daar komt uw kerk aan in haar begeerde haven. En dat is de toekomst, heren. Laat het duidelijk mogen worden en laat het jongeren en ouderen mogen trekken. Heren, zegen zo het woord dat met gebrek van onze kant gesproken is. Maar zover het uw woord is geweest, wil het zegenen, wil het toepassen en wil het uitwerken. Doe genadig verzoening over onze zonden. Heb dank voor wat u schonk op deze zondag. In de bediening van het woord, in de bediening van het sacrament. Ook in de ondersteuning van uw dienstknecht. In deze dagen waarin we staan bij een stervende vader. Heer, wilt u krachten geven. Boven alles uw genade schenken. En geeft u dat het ambtelijke werk er ook geen hinder van hoeft te hebben. Heb dank voor wat u zo schonk en hoor ons in de vergeving van alle zonden om Christus wil. Amen. Psalm 103, het vijfde vers is de slotzang. 103 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.